Goedenavond, beste vrienden. We mogen elkaar weer ontmoeten op deze woensdagavond en verder lezen in de geschiedenissen van David. Niet dat we elk vers van zijn leven nu gaan onderzoeken en behandelen, maar we gaan wel een lijn volgen. En we gaan dan voor vanavond naar 1 Samuel 22. En vanuit 1 Samuel 22 lees ik dan de versen 1 tot en met 5. Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis van zijn vader en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was, en alle man die een schuldeiser had, en alle man welks ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. En David ging vandaar naar Mispa der Moabieten. En hij zeide tot de koning der Moabieten, laat toch mijn vader en mijn moeder bij ulieden uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. En hij bracht hen voor het aangezicht van de koning der Moabieten. En ze bleven bij hem al de dagen die David in de vesting was. Doch de profeet Gad zeide tot David, blijf in de vesting niet, ga heen en ga in het land van Juda. Toen ging David heen en hij kwam in het woud Gered. Tot zover de schriftlezing. Allereerst wil ik iets zeggen over Davids persoonlijke leven, voordat ik op deze versen iets inga. Want uit Psalm 142 hebben we een gebed van David toen hij in de spelonk was, de spelonk van Adullam. Dat wil ik ook met u lezen. Een onderwijzing van David, een gebed als hij in de spelonk was. Ik riep met mijn stem tot de Heere. Ik smeekte tot de Heere met mijn stem. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Als mijn geest in mij overstelpt was, zo hebt gij mijn pad gekend. Ze hebben mij een strik verborgen op de weg die ik gaan zou. Ik zag uit ter rechterhand en ziet, zo was er niemand die mij kende. Er was geen ontvlieden voor mij. Niemand zorgde voor mijn ziel. Tot u riep ik, o Heere, ik zeide, gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Let op mijn geschrei, want ik ben zeer uitgeteerd. Red mij van mijn vervolgers, want ze zijn machtiger dan ik. Voer mijn ziel uit de gevangenis, om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer gij wel bij mij zult gedaan hebben. In het gedeelte dat we gelezen hebben uit 1 Samuel zien wij dat David een overste wordt van een groep van wel uiteindelijk 400 man. En dat ook zijn broers, zijn familie, zelfs zijn ouders ook zich bij hem aansluiten, alle op de vlucht voor koning Saul. David was niet veilig, maar de familie van David, de aanhangers van David, waren evenmin veilig voor het zwaard van koning Saul. Daar gaan we zo op in, maar we zien dat ook zijn persoonlijke leven uitgedrukt wordt in de vele psalmen die hij gemaakt heeft. Daarin, zeggen ze wel eens, zien we Gods kind in het hart, we zien hier David in zijn hart. Als hij vluchten moet, dan is hij maar klein. dan is hij afhankelijk. Dan voelt hij zich afhankelijk en dan weet hij ook waar hij zijn moet. Dan weet hij ook bij wie hij zijn moet om uitkomst, bij hem, die hem toch immers geroepen heeft, die begonnen is in zijn leven. Menselijke hulp is er niet, links niet, rechts niet. Er is gevaar van alle kanten, maar hij vlucht daarom naar boven. Tot u riep ik, zegt hij in Psalm 142, en ik zeide, gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. En dat is een rijke les die wij vanuit de Bijbel krijgen, dat we moeite en verdrukking in allerlei moeilijke omstandigheden in het persoonlijke leven, maar ook in de strijd in het geestelijke leven, als het ons benauwd wordt, als de vervolger achter ons aanzit, als de verklager der broederen ons beschuldigt, als ons geweten ons niet met rust laat, dat we dan vluchten tot de Heere, tot hem bij wie een zondaar terecht kan. En dat heeft David ook gedaan. En hij heeft dat gedaan opdat de Heere van de uitkomst die hij begeerde, alle eer zou krijgen. Want daar gaat het David ten diepste om. Niet om zelf uitgered te worden, dat ook natuurlijk, maar opdat Gods naam wordt verheerlijkt. En daarom voer mijn ziel uit de gevangenis. Om uw naam te loven, daar heb je het. En hij zegt ook aan de rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer gij wel bij mij zult gedaan hebben. En dat is de uiteindelijke verlossing, dat hij de troon mag bestijgen. Dat de belofte van de Heere zal vervuld worden en hij koning zal zijn bij de gratie Gods. Naar de belofte die hij van de oude Samuel op jonge leeftijd al kreeg. Het leven is voor hem moeilijk geworden, hij heeft al heel veel dingen meegemaakt, als we 1 Samuel 22 lezen. Maar dan lezen we dan ook, en dat is het tweede waar ik dan op wijzen wil vanavond, dat er mensen naar hem toe komen. En dat ze hem als een overste ook erkennen. Het woordje overste vind ik een mooi woord, omdat de Heer Jezus ook de overste leidsman en voleinder van het geloof wordt genoemd. Hier is hij een duidelijk beeld van de Heer Jezus Christus. In zijn kleinheid, afhankelijkheid, is hij een beeld van de mens, die het alleen niet kan, die het alleen niet durft, die geholpen moet worden, die God nodig heeft. Maar hij is hier ook een prachtig type van de Heer Jezus Christus, als mensen in hun benauwdheid en met hun schuld en droefheid tot hem de toevlucht nemen. Hij werd een overste over hen en dat betekent dat ze hem erkenden als overste, maar ook dat het een aanvankelijke vervulling van de belofte was. De Heere zou hem niet vergeten. En dat is het antwoord op zijn gebed, als van alle kanten mensen tot hem komen. Hij weet niet hoe het verder zal moeten gaan. En als zijn oude vader en moeder ook al horen bij de vluchtelingen en bij hem komen in de spelonk van Adullam, dan zoekt hij voor hen een veilige plaats aan de andere kant van de grens, waar Saul niet kan komen. Zelfs zijn vader en zijn moeder zijn niet veilig voor het zwaard van koning Saul. Dat is Saul toch diep gevallen. Maar dan zegt hij ook, als hij zijn ouders daarbij de koning van de Moabieten heeft gebracht, en we weten dat Rut uit Moab kwam, hè? Dat is dus Rut, de grootmoeder van Isaï, Davids overgrootmoeder, dan Is het dat misschien geweest waarom hij aan Moab dacht? Dat kan zijn. Maar in ieder geval, dan zegt hij tegen de koning van Moab: ik weet niet wat God mij doen zal. Totdat ik weet wat God mij doen zal, zal ik mijn vader en mijn moeder hier laten. Hij geeft zich dus helemaal over in de handen van God. En dat is nu het leven des geloofs. Ik weet niet hoe het zal gaan, maar ik zie en ik wacht op wat God aan mij doen zal. En dat zien we ook in dit gedeelte wat we gelezen hebben, dat hij ook de weg wil gaan die God hem wijst. Want aan het eind van het stukje wat we gelezen hebben, dan horen wij dat de profeet Gad hem opdraagt om de spelonk te verlaten en om naar Juda te gaan. De profeet Gad is een van de vrienden van David en is ook heel zijn leven bij David gebleven. Gad is ook de profeet die het leven van David beschreven heeft. En daarom weten we ook zoveel van de geschiedenissen van David uit de mond van de profeet Gad. En dan zegt David niet, moeten we nou uit onze schuilplaats weg? Het is toch gevaarlijk als we naar Judea gaan? En nee, hij gaat. Want zijn leven had hij gesteld in de hand van God. Kort tevoren was hij uit eigen beweging, het was een eigen weg van hem geweest, naar de Filistijnen gegaan. En dat was hem niet goed bekomen. Dat was bijna helemaal verkeerd afgelopen. Een eigen weg. En daar was hij bang voor. En daarom zegt hij tegen de koning van de Moabieten: hier zijn mijn vader en mijn moeder, wil je goed op ze passen? En dan haal ik ze weer op als ik weet wat God met mij doen zal. Dat moet ik zien, afwachten. De weg die God met mij gaat. Deze heerlijke afhankelijkheid, dat vertrouwen op de Heere zal nooit, maar dan ook nooit beschaamd worden. En dan zien we, en daar wil ik dan eigenlijk ook de nadruk op leggen, wie er tot David komen. En het is heel mooi als we al die dingen lezen, want dan kunnen we zulke mooie lijnen trekken ook naar de Heer Jezus Christus, tot wie mensen komen in hun nood, schuld en ellende. We lezen dat tot hem kwam alle man die benauwd was. Dat waren mensen die in het nauw gedreven waren en daarom ook bevreesd vanwege een dreigend gevaar, een straf of iets dergelijks. Mensen die bang waren voor koning Saul. Benauwdheid. Het is het beeld van een belegerde stad. De benauwdheid is er dan als we niet uit kunnen, als de dood dreigt, als er honger dreigt en de dood. En dat zegt David trouwens ook in Psalm 142. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat de dood voorhanden scheen. Dat is benauwdheid. Hij wist zelf wat het was. Dus daarom ontving hij ook mensen die tevens benauwd van geest waren. En dat allemaal vanwege Saul. Vanwege het wanbeleid van Saul. Men vergaderde zich tot David, zo staat er. Men zocht bij hem steun. En men zocht bij hem rust. Men stelde in hem hun vertrouwen. Ze brachten hun vrees, kleinheid en nietigheid, hun angst voor Saul met zich mee en ze schuilden samen met David in de spelonk van Adullam. Een echt heel mooi beeld van het werk van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus Christus is de grote zoon van David. Hij is toch immers de gezalfde des Heren. En hij was ook de knecht des Heren in zijn vernedering. David is hier ook het beeld van Christus als David nog geen koning is. In zijn vernedering, als hij vervolgd wordt en verdrukt. Zo is de Heer Jezus ook de man van smarten geworden, maar toch, als zodanig, kunnen zondaren ook, die benauwd zijn, tot hem de toevlucht nemen en rust vinden in zijn werk, in zijn bloed en in zijn wonden. Door zijn striemen genezing vinden, toch op hem aantrekken, als de zaligmaker die zich zo diep wilde vernederen. Maar ook tot hem uitgaan als degene die door God is aangewezen als de gezalfde. Hij, Heer Jezus Christus, is duidelijk de gezalfde des Heeren. Zoals God de Vader het menigmaal heeft gezegd, dit is mijn Zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. Dus ook voor benauwden, degenen die met vrees bezet zijn, misschien dat ik wel iets noem wat herkenbaar is in uw leven, degenen die belegerd zijn van alle kanten, aangevochten zielen door de borst der duisternis, vanwege de zonde die ons lichtelijk omringt, vanwege de zonde die we van nature zijn, tot hem gaan, omdat hij de overste is, de leidsman. Leidsman van het geloof die ons geloof schenkt in zijn werken, in zijn offeranden, in zijn hulp, in zijn zaligheid, in zijn genade. Ja, de duivel benauwd, de duivel vecht aan. Hij is het die ons verleidt, maar daarna ook aanvecht en belegert en wijst op zijn rechten, behoort mij toe. Ja, en dan is Saul dus een duidelijk beeld van Satan, nietwaar? Saul zei, ik ben de koning en jullie moeten mij gehoorzamen. En die het niet doet, die is zijn leven niet zeker. En daarom vluchten de mensen naar David. Dat is ook wat wij moeten doen, als Satan ons benauwt. U hebt een adres, liefde luisteraar. U hebt een adres. De Heer Jezus Christus is degene die Satans kop heeft vermorzeld. Wiens bloed reinigt van alle zonden en een beroep daarop. Ja, dat kan de duivel niet tegenhouden. Dat maakt ook zijn woede uit. Dat is de oorzaak ook van zijn haat, omdat er geen weerwoord is voor een zondaar die hij beschuldigt en die de toevlucht neemt tot Christus, kan hij geen beschuldiging meer inbrengen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Ja, de duivel kan ons kwellen. Kwellen met de gedachte aan de verlorenheid en aan de hel die we verdiend hebben. Hij wordt ook in de Bijbel genoemd die het geweld des doods heeft. Dat wil zeggen, hij heeft de macht over de dood en de bedreiger met de dood. Zoals we lezen in Hebreeën 2. En zo mag een zondig mens die dit herkent toevlucht nemen tot de grote zoon van David. David was maar in beperkte zin een toevlucht. Hij had zelf ook toevlucht nodig. En hij was ook zelf een zondig mens. Maar de Heer Jezus Christus is een volkomen zaligmaker, de grote Davidszoon, de volmaakte verlosser. Ja, tot David vluchtte, en dat is het tweede wat we dan in deze geschiedenis lezen, alle man die een schuldeiser had. Een schuldige die achtervolgd werd. Door de schuldeiser natuurlijk, maar die niet kon betalen. Dat was het probleem. Een schuldeiser is op zichzelf niet erg. Een rekening op de deurmat is op zichzelf niet erg. Als je maar kunt betalen. En als je kunt betalen, ja, dan ben je eigenlijk rijk. Maar hier gaat het over mensen die in problemen waren gekomen, geldelijke problemen of iets dergelijks, vanwege schuld die ze niet konden betalen en ook vanwege woekerrente. En de schuldheer, we komen hem tegen in zijn hardheid, harde opstelling, bijvoorbeeld in 2 Koningen 4, waar een moeder met haar kinderen wordt bedreigd door een schuldheer, nadat haar man gestorven is. En dan wordt die moeder bedreigd dat die schuldheer de kinderen tot slaaf zal maken. Een schuldheer. En ja, dat is natuurlijk hard. Want het is zo, maar als er echte schuld is. Als er echte schuld is. Wie is eigenlijk degene die de schuldeiser is? Die het recht heeft op betaling, op voldoening? Is dat de Heere God niet? Is Hij niet degene tegen wie wij gezondigd hebben? En Hij is niet wreed of hardvochtig, maar rechtvaardig, als Hij vraagt om genoegdoening, om betaling. En dan moet het daarvoor komen, maar dan komt het altijd weer, als ik zo mezelf wat naga, en misschien hebt u zelf die ervaring ook, dat er aan onze kant altijd schuld is, maar dat we niet kunnen, dat we niet kunnen betalen. Altijd weer schuld, maar niets om die schuld te voldoen. Wat hebben die schuldige mensen nu gedaan? Zij zijn op tot David gegaan. Zij zijn gevlucht naar David. Een prachtig beeld, hè? Van het werk van de Heer Jezus Christus. De zaligmaker bij wie je terecht kunt met je schuld. Heere, ik ben een zondaar. Ik kan niet betalen. Wilt u alstublieft mijn verlosser, mijn borg, mijn middelaar zijn? Een duidelijk beeld in het geestelijke leven. Want ja, als onze ogen geopend worden, dan gaan we toch echt onze schuld zien. Maar ook dat we niet kunnen betalen. Als we aan de gang gaan om onze schuld te bedekken, of proberen door allerlei goede werken onze schuld af te betalen, nee, dat helpt niet. Dit is het kenmerk van het ware geestelijke leven. En God werkt daar niet overheen, over die schuld. Nee. En dat doet Hij, opdat we met onze schuld een uitweg zoeken. Hij doet het opdat we met onze schuld de enige uitweg zoeken die er is. Namelijk bij de Heer Jezus Christus. En een van de vruchten en de kenmerken van Gods uitverkiezend welbehagen is toch de droefheid naar God. De droefheid vanwege de zonde, maar die naar God uitdrijft. Naar Hem die beloofd heeft dat de Zoon komen zou en betalen zou. Nee, we kunnen Hem niet geven. En van nature zelfs willen we Hem niet geven waar Hij recht op heeft. Maar zie dan eens het leven van de grote Davidszoon, wat Hij gedaan heeft. En dat Hij zeer gewillig is geweest om de schuld van verloren mensen op zich te nemen. Een heerlijk beeld als je deze dingen overdenkt met elkaar. Ja, dan ten derde lezen we dat iedereen die bitterlijk bedroefd was, wiens ziel bitterlijk bedroefd was, die echt bitterlijk bedroefd was, ook naar David vluchtte. Dat waren mensen die verbitterd waren, namelijk vanwege een aangedaan onrecht. Die leden onder de consequenties van het kiezen voor David en het verlaten van Saul. En dan kon je eigendommen verliezen, die werden verbeurd verklaard. En men werd dan achtergesteld en benadeeld. Ja, dat kon allemaal gebeuren. En dat veroorzaakte natuurlijk een groot verdriet, maar ook bitterheid, een bittere droefheid. Omdat er onrecht was aangedaan. Ja, ze kozen de ouders en de familie, de broers van David natuurlijk ook voor hem. Maar het had wel tot gevolg onderdrukking, de achterstelling en zelfs de dood. Dat heeft ook Jonathan moeten ervaren. Jonathan, die ook naar het leven werd gestaan op een gegeven moment door zijn vader. Zo ver ging de woede van Saul, dat hij ook zijn eigen zoon niet ontzag. Maar wat is het beeld dat de volgelingen van David inzelfde weg moeten gaan als David zelf? Een weg van zelfverloochening, van kruisdragen, door de diepte heen, maar ook met David naar de verhoging. Zij die met David hebben geleden en gestreden en een diepe weg zijn gegaan van vernedering, zullen straks ook met David heersen als hij koning zal zijn. Gad, de profeet bijvoorbeeld, die ook in het moeilijke omstandigheden van David bij hem gebleven is, is bij hem gebleven ook toen David koning was. Dat is een mooi voorbeeld ervan, een duidelijk beeld. En toch, ja, het volgen van de Heer Jezus, het drukken van zijn voetstappen, dat heeft duidelijke consequenties. In het algemeen, zegt de Heer Jezus, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Maar ook in het volgen van de Heer Jezus Christus moet het volgen van de zonde aan het kruis. De zonde zelf moet aan het kruis, mijn ik moet aan het kruis, mijn eigen ik moet sterven. Maar bij alle droefheid die er is, ook om aangedaan onrecht, vluchten tot de Heer Jezus. Is dat geen prachtig beeld als we deze dingen overdenken van de Heer Jezus Christus, die ook schittert hier in het Oude Testament. Velen kwamen dus naar David toe, om allerlei oorzaken. En alle hadden ze met koning Saul te maken. En als ze in de nood waren, wisten ze toch naar wie ze toe moesten gaan. Zo vervulde de Heer de belofte die hij aan David gegeven had. Dat is voor David ook moedgevend geweest. En al diegenen die tot de Heer Jezus kwamen, in zijn diepe lijdensweg, zijn voor hem moedgevend geweest. En naar de belofte van Jesaja 53, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal vrucht zien op zijn arbeid, en dat heeft Christus zo bemoedigd. Mensen benauwd, met schuld, verbitterd en bedroefd. Ja, dan is het waar, omdat de Heer Jezus is degene die, waarvan we zingen in Psalm 147, van allen die in hun zonden en ellenden tot hem zich tot genezing wenden. Ja, want het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij tot een redder zijn. En mogen de Heere dit woord dan ook van vanavond ook weer zegenen aan onze harten, tot eer van zijn naam en tot redding en troost van onze zielen, ook in aanvechting, bestrijding, moeite, nood, of wat dan ook ons te neerdrukt. Zullen we samen nog om die zegen ook bidden. Grote Zoon van David, ook de Heere van David genoemd in de Bijbel, u bent de echte vertrooster, voor wie een mens schuilen kan in zijn nood, schuld, droefheid, bitterheid, in alle omstandigheden van het leven, maar zeker ook met die allergrootste schuld die we niet kunnen voldoen. Om bij u de schuldbetalende borg terecht te mogen komen en te mogen ervaren dat u niet uitwerpt degene die tot u komen. Een rijk evangelie waarvan we weer horen mogen, ook vanavond weer. Zegen het aan onze harten, Heere. Gedenk er ieder van ons, ook in onze eigen omstandigheden. Zegen ons in persoonlijke dingen, lichamelijke dingen, in geestelijke omstandigheden, in psychische noden, wat een mens ook neerdrukken kan. We hebben gehoord van het adres waar we terecht kunnen met alles. Geef ons die vrijmoedigheid, het geloof dat vlucht, niet bij u vandaan, nee, dat is het ongeloof, maar naar u toe, wetende dat er plaats is bij u, en schuiling, tijden voor de tijd en voor de eeuwigheid, voor ziel en lichaam beide. En dank voor deze avond weer, ga verder zo met ons, gedenk heel de gemeente, ook in omstandigheden van rouw en droefheid, van eenzaamheid, en hoor ons bidden uit enkel genade in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Goed, dan wens ik u van harte Gods zegen toe en we hopen weer tot een volgende keer.